Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks moordenaar, slager, oorlogsmisdadiger. Joe Biden maakt Vladimir Poetin voor van alles nog wat uit. Wat zit daarachter? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen. En met bondsachtlid Otto Frieke praat ik over de Duitse reactie op de oorlog in Oekraïne. Maar nu eerst het laatste nieuws over de Oekraïnse stad Mariupol. Rusland claimt die stad te hebben ingenomen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. In de studio, wat is het laatste nieuws?
Het laatste nieuws is dat de burgemeester van Mariupol aangeeft dat er nog zeker 100.000 mensen in Mariupol zitten, in die stad die ooit 500.000 mensen herbergde. En ook geeft het ministerie van Defensie in Oekraïne aan dat er nog steeds weerstand wordt geboden door de strijders. En tegelijkertijd over die evacuatie. Als er nog zoveel mensen zitten, die evacuatie zou dan op gang moeten komen vanuit menselijk oogpunt. Maar dat lijkt maar niet te lukken. Gisteren zijn er 80 mensen geëvacueerd. Nou, op 100.000 mensen is dat een fractie.
Ja, dat zit geen zoden aan de dek. Iedereen kijkt naar die gigantische staalfabriek, hè, waar die soldaten en ook een aantal burgers zich hebben verschanst. Hoe staat het daarmee?
Nou, die staalfabriek die staat nog. Die is ook eigenlijk niet kapot te krijgen. Dat is een ding uit de jaren 20, jaren 30... door Stalin ooit verordeneerd om te bouwen en door Poetin dus nu kapot gemaakt. En wat ermee speelt is dat daar ook nog heel veel inwoners van Mariupol verscholen zitten. Want daar zitten ze relatief veilig. Alleen het lijkt erop dat er nu een scenario zich gaat voltrekken dat in die staalfabriek de mensen die daar zijn achtergebleven, de bewoners van Mariupol en ook natuurlijk de laatste strijders van het Azov-bataljon, dat die misschien wel worden uitgehongerd. Dat daar misschien op een andere manier afstand van wordt gedaan door de Russische troepen. In ieder geval noemde Poetin het vanochtend een blokkade die nu bij Azovstal, bij die fabriek, zal gaan plaatsvinden. Hij heeft een bestorming afgeblazen door de Russische soldaten. Dat is ook om Russische mensenlevens, soldatenlevens te sparen. Want ja, daaronder dat staalfabriek gebeuren, daar zitten tunnels. Daar zijn de Oekraïnse strijders veel beter op voorbereid. Die weten hoe het daar eruit ziet. Nou, dan kom je eigenlijk.
Dus hij zegt, las hem van buiten maar dicht of zo, die fabriek.
Vliegen mogen niet meer ontsnappen.
Ja.
En daar kun je natuurlijk van alles bij voorstellen. Ook vreselijke scenario's waar we dan maar niet verder over zullen hebben. Kort samengevat, Bernard, wat we weten ook op basis van de Russische kant van het verhaal. Minister van Defensie Shoigu, die was bij Poetin. Daar waren tv-beelden van. En die zei tegen Poetin: Mariupol is bevrijd door troepen van de Russische Federatie en DNR. We hebben alle gegijzelde, lees, burgers gered. Nou, dat wordt door Oekraïne weersproken. En het is nu kalm. Iedereen kan terugkeren, zei Shoigu er ook bij. Waarbij je kan afvragen in een stad die voor 95% in puin ligt, waartoe keer je dan terug? En toen zei Poetin dus tegen Shoigu: wat er over is in Mariupol, dat gaan we niet meer bestormen, want dan kunnen die legertroepen ook elders op het front worden ingezet. Wij gaan blokkeren.
Ja, en die Shoigu leeft dus nog, hè? Want er was een tijdje speculatie over.
Zag er vrij fit uit.
Ja, heel goed. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Blijf zitten, want we komen zo weer bij je terug.
De wereld.
Duitsland moet zich herpositioneren ten opzichte van Rusland, juist op het moment dat de populariteit van bondskanselier Scholz keldert.
Heeft ermee te maken dat wij natuurlijk ook in Duitsland dagelijks die beelden zien vanuit de Oekraïne. En de druk enorm wordt opgevoerd. En intussen blijkt dat deze peiling zoiets heeft van: ja, waar staat Duitsland nu precies?
Al dus correspondent in Duitsland Dirk Marseille. Ik praat erover met Otto Frieke, parlementslid in de Bondsdag namens de liberale coalitiepartij FDP. Dag meneer Frieke, welkom in het programma.
Ja, goedemiddag vanuit Berlijn.
Ja, fijn u te horen. Duitsland heeft sinds Willy Brandt's Oostpolitiek altijd een sussende rol gespeeld tussen het Westen en Rusland. Natuurlijk ook met het eigen oorlogsverleden in het achterhoofd. Ja. Nu kan het niet meer van Rusland op aan, zo lijkt het. Worstelt Duitsland met een identiteitscrisis?
Ja. een beetje kan je dat in die richting zeggen. Hier is heel veel ook de vraag van wat verwacht de wereld van Duitsland nu dat er deze oorlog is en nu dat men ziet dat al die ideeën van Willy Brandt en ook van de regering Merkel, dat vergist men heel vaak, van wandel durch handel, dus wandel door echt...
Door zaken doen, ja.
Ja, door zaken doen, dat het aan een eind gekomen is. En dat in verschil met hoe het vroeger was met de Sovjet-Unie. Hè, we hadden de koudste oorlog. Ik zeg altijd de Elfstedenkoudste oorlog. En maar nog steeds was het geen probleem om zaken te doen met de Sovjet-Unie. En dat werkt nu niet meer met Rusland. Dat is ene. En de tweede is dan, ja, plotseling zijn we er niet meer. Je heeft het gezegd. Niet meer alleen maar het Duitsland met die echt donkere geschiedenis van 33 tot 45. Maar toch dan steeds de economisch grootste binnen Europa. En dan verwacht men andere dingen. En ja, daar zijn we nog niet zo ver, heb ik het gevoel. Enkele wel, enkele minder. En dat is voor Duitsland op het moment echt het probleem. En dat zien ook mensen in het buitenland en regeringen in het buitenland. En speciaal ook die in Oekraïne.
Ja, want refereert u nou aan, zal ik maar zeggen, de spanningen binnen de coalitie? Want je hebt minister Baerbock van de Groenen die wil verder gaan met sancties. En je hebt, die wil bijvoorbeeld best een olieboycott. Dan heb je de SPD van Scholz, dan heb je uw eigen partij. Hoe moeten we hiernaar kijken, meneer Frieke?
Nou, ik ben er voorzichtig. Kijk eens, als ik kijk naar die olieboycott en wat de minister van Buitenlandse Zaken bij ons zegt, is ze wil een olieboycott. Maar haar partijgenoot, de minister van Economische Zaken, zegt, ja, die wil ik ook aan de minder korte of minder lange kant, dat weet je niet, maar zo snel als mogelijk. Maar dat wil de hele regering. We moeten af natuurlijk van die afhankelijkheid die we hebben tegenover Rusland in de vraag van kool, olie en gas. En die vraag is minder dat men er vanaf komt. De vraag is, wat is mogelijk? Hoe snel is het mogelijk? Zonder dat de gehele economie omlaag gaat. Dat is dan de typische morele vraag ook. Eerst de economie en dan de moreel. Maar die antwoord is binnen de regering zoveel moreel als mogelijk. Zonder dat aan het eind dan de verliezen van het geheel de mensen hier in West-Europa zijn. En het zit ook in richting in Nederland. Zonder
dat kun je in
Duitsland.
Kunt het je op
functionerend Europa.
Je kunt je ook voorstellen dat Duitsland natuurlijk meer dan wij in elk geval, maar ook meer dan een heleboel landen, afhankelijk is daarvan. Dus wij kunnen wel heel hard roepen, wees eens principieel en hak die knoop door. Maar aan de andere kant begrijp ik dan Scholz ook wel, die denkt van ja, dat roepen jullie allemaal wel, maar zo makkelijk is het niet. Want dan gaat het licht uit in Duitsland in één keer, dat wil ik ook niet.
Eens, maar en ook als ik met Nederlandse, Belgische, Franse collega's spreek of vrienden, zeggen ze, ja, we weten wel dat als die economie in Duitsland omlaag gaat, dan bedoelt het ook bij ons echt dat het aan het eind van ons ook omlaag gaat. Maar, en ik ben dan meer een mens van feiten, de exports naar Rusland, die zijn nu om 57% gedaald sinds in het begin van de oorlog. En het gaat verder en verder omlaag. Die vraag en die politieke discussie moet dan over de vraag van de snelheid zijn. Daar kan je zeggen, het moet sneller zijn. Maar je kan het ook zeggen, als je het te snel doet en dan is aan het eind de industriële kern van Duitsland aan een eind, dan is het ook fout. Ergens tussen ligt het. En het tweede is natuurlijk dan aan de andere kant die vraag van, is Duitsland bereid om zwaardere wapens, zoals de Nederlanders nu met die panzerhaubitsers naar Oekraïne te geven? En die antwoord is, binnen de coalitie is het netjes. Maar als je ziet hoeveel we al naar Oekraïne hebben gegeven, is dat meer dan het openbaar denkt en weet.
Ja, maar goed, het beeld dat wij krijgen is dat Olaf Scholz als het ware worstelt, zoekende is. Dat hij misschien niet zo daadkrachtig is als veel Duitsers hadden gehoopt. Maar ook wij hadden gehoopt. We zijn natuurlijk gewend geweest jarenlang aan een behoorlijk krachtdadige bondskanselier. Is het ook een beetje beeldvorming of is hij echt aan het twijfelen zoeken?
Nou, ik ben er niet zo zeker hoe dat was met de leiderschap bij mevrouw Merkel. Ja, iedereen had haar geaccepteerd als een leider, maar als je kijkt naar de laatste 16 jaar, was het ook heel vaak, ja, wat is dan nu de beslissing van de Duitsers? Ze praten met die, ze praten met die. Ik herinner me nog hoe men ook in Nederland het had gezien toen de Duitsers plotseling met de Fransen over discussies hadden. Hoe gaan we verder met Europa, met financiële vragen in Europa? En Nederlanders me vaak me vaak ook op radio, op tv hebben gevraagd, hoezo is er geen leiderschap met Duitsland? Dat is het ene. Het tweede is, meneer Scholz is natuurlijk niet mevrouw Merkel. Hij is iemand die heel voorzichtig in deze dingen is. En daar zit het grote verschil, denk ik. We kunnen niet meer zo als vroeger zeggen, ja, laat maar wachten, we Duitsers zijn voorzichtig, reden in onze geschiedenis. Men verwacht van ons leiderschap. En we kunnen ook niet achter ons geschiedenis achteraan. We mogen ze nooit vergeten. We mogen nooit kansen geven dat zoiets weer gebeurt. Maar toch moeten we vroeger communiceren. En die communicatie, dat zou ik ook zeggen als deel van een regeringspartij, die communicatie van meneer Scholz is nog een communicatie die je had 5 jaar geleden kunnen doen. Maar nu moet je het dan toch op een manier doen die een beetje meer, ja, mag ik zeggen, Rutte is dan Merkel.
Ja. Ja, in afval duidelijk. En wat directer misschien. Aan de andere kant, je kunt zeggen, het is ingewikkeld. De Groenen, die zijn tegen Russische olie. Maar die kijken dan weer wat voorzichtiger naar olie- en gasgebruik. Scholz wacht af. Uw eigen FDP-minister van Financiën, Lindner, kijkt ook wat minder streng naar de begrotingsdiscipline. Dat komt dat nou allemaal door de oorlog in Oekraïne? Of is het omdat die coalitie nu, die zat er nog maar zo kort, die zijn nog niet eens aan elkaar gewend, bij wijze van spreken?
Nou, het zijn die twee. Het eerste is natuurlijk, het is een nieuwe coalitie. Maar kijk dan naar Nederland. Dan heb je diezelfde coalitie. En toch heb je dan, als het over de vraag van de toekomst gaat, door corona, door de vraag ook waar ga je in de vraag van CO2, denitrificatie en al deze dingen. Er zijn altijd nieuwe dingen die gebeuren. Maar het grotere probleem is deze, op Duits zeg je zo mooi, tijdenwende. Ommekeer mag je zeggen in het Nederlands. Die moet een nieuwe regering, daar moet ze nog een antwoord vinden. Ja. En als ik zie, ja, kijk eens, je heeft het juist gezegd, de Groenen moeten weg van die voormalige ideeën van sneller weg van fossiele energie, wetend dat het nu niet zo snel gaat. Wij moeten weg van begrotingsstrengte en strakte.
Ja, discipline, ja, precies. Ja.
Ja, maar voor de Sociaaldemocraat, daar staat het grootste probleem. Deze idee dat Duitsland een land is dat altijd een beetje een mag je zeggen, brugbouwer naar Rusland is, die is aan een eind. Daar is die brug gaat nergens naartoe. Die is kapot gemaakt door Rusland. En we moeten realiseren dat wat we in de laatste 20 jaren hebben gedacht, dat het werkt, steeds meer zaken doen, dat het aan een eind. En daar zit het probleem op het moment voor ons bondskanselier een beetje. Voor zijn partij een beetje. En ook voor ons bondspresident, die 2 keer minister van Buitenlandse Zaken was. Maar ik zou zeggen, aan het eind van de komende week, we hebben de volgende week weer vergaderingen in het parlement. En we hebben deze weekend van mijn partij, mag ik zeggen, dan ook nog de grote partijvergadering. Zou die vraag beantwoord worden, ook als het over zwaardere wapens gaat? En ja, die zou positief worden beantwoord.
Ja. Even naar Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Jij sprak met een Duitse top-econoom, Rudiger Bachmann van de Universiteit of Notre Dame of Notre Dame, zoals het in het Engels zeggen, in India, over een gasembargo.
Ja, Indiana, in de United States, daar zit de Duitse topeconoom. En die vroeg zich af, wat zouden nou de effecten van een gasembargo zijn voor Duitsland? In welke hopeloze recessie zou het land dan belanden? Want dat hoor je de hele tijd, het kan niet. We kunnen geen afstand doen van Russische olie of Russisch gas. Het is te duur, mensen vriezen dood, extreem rechts komt aan de macht. Maar wat als we het toch zouden doen? Wat als we die politieke keuze maken, want dat is het, om van het Russisch gas af te gaan? Nou, wie A zegt, moet B zeggen. En dus heeft Rudi Bachmann een wetenschappelijke berekening gemaakt.
So for Germany, we come up with a recession of, in our paper, maximally minus 3% GDP loss. Other studies have looked at that too.
Ja, en er is nog een studie met het negatievere scenario van 6%. Maar dat noemt Bachmann echt een onrealistisch worst case scenario. En een ergere recessie, dat wordt het op basis van zijn calculaties dus zeker niet.
I have not seen a study, for example, that would place the GDP loss in the double digits. Countries like the Netherlands and Germany imposed a 20% GDP loss on Greece after the euro crisis. And I have not seen a study that comes even close to that kind of number. If it was minus 20%, I could understand the idea of mass unrest, mass unemployment, mass poverty. That's what we have seen in Greece after the austerity policies.
En Bachman zegt er ook nog bij, Duitsland is een geïndustrialiseerder land dan Nederland misschien wel. Dus voor Nederland schat hij iets minder grondig onderzocht, maar toch misschien nog wel minder impact in een nog kleinere recessie dan we met z'n allen veronderstellen. Meer een recessie die we kennen uit de coronatijd. Dat is waar hij op uitkomt. En zo stelt Bachman, weet je, Duitsland, Nederland, Europa, daar zijn we toch best snel en sterk uitgekomen uit die recessie na corona.
Dus Bachman zegt, als ik het zo mag samenvatten, er zou een recessie kunnen komen in Duitsland. Dat is niet fijn, maar ook weer niet het einde van de wereld.
Zeker niet voor Duitsland, want landen als Polen en Litouwen die stappen van dat Russische gas af, terwijl zij er veel afhankelijker van zijn. Maar zij zeggen, we laten ons niet chanteren. Dan maar pijn lijden, dan maar op zoek naar alternatieven, dan maar recessie.
Ja. En waarom is het mogelijk volgens Bachman? Waarom kan die schade niet beperkt blijven?
Hij noemt een aantal redenen. Eén, je kan ook elders op de wereldmarkt op zoek gaan naar gas. Dat is ook wat heel veel ministers ook van Duitsland nu doen. Twee, het is zomer. Dus Duitsland zou volgens hem nu genoeg hebben aan Noors gas, Nederlands gas en zelfs wat reserve kunnen opbouwen. Drie, als je bepaalde goederen nodig hebt, kan een rijk land als Duitsland dat ook elders op de wereldmarkt importeren. Dan heb je zelf minder gas nodig. En vier, elektriciteit. Dat kun je door gas natuurlijk opwekken. Daar kun je gebruik van maken, maar je kunt ook bruinkool inzetten, waar Duitsland nog steeds rijk van is.
Ja. Hebben al die berekeningen het bureau van kanselier Scholz bereikt?
Zeker, al vond Bachman de kritiek die hij toen kreeg van Scholz niet geheel terecht.
He mentioned us on the most important evening talk show on German public TV, happening on Sunday evenings. Anne Will, this came up and he sort of disparagingly mentioned our study, sort of how can these bean counters, these number crunchers, have anything meaningful to say about this problem. So it was a bit disparaging, but you know, he's also under a lot of pressure, so I'll forgive him about that.
Ja, Bachman vergeeft het hem, maar hij heeft ook wel een advies. Volgende keer toch een slimmer antwoord.
His reply could have been better, no question about that. But even if he didn't have any counter evidence, the thing what he should have said, of course, is we are grateful that we have such engaged and internationally recognized German economists that have looked at this problem. The uncertainty in that study is too large for me to base a change in policy. Right now.
Zijn al die andere economen nou zo dom? Of is Rudy Bachman nou juist superslim, Geert-Jan?
Je begint het je bijna à la Louis van Gaal je af te vragen, Bernard. Maar Bachman zegt vooral, kom maar met tegenbewijs, kom maar met tegenberekeningen, en dan staat hij daarvoor open.
Als u dit zo hoort, meneer Frieke, denkt u dan, Scholz moet nu doorpakken?
Nou, de eerste is, ik ken Rudy Bachman heel lang. Dus, en ik weet ook over die cijfers en ik snap het ook. En nou, het probleem is echt, over deze cijfers, deze argumentatie moet je tegenargumenteren. Dat is zo belangrijk in deze tijd. Je moet met feiten tegen feiten. Je moet met berekeningen tegen berekeningen aangaan. En daar zit een probleem met de bondskanselier. Dat hebben we ook gezien twee dagen geleden. Heeft hij een persconferentie gedaan. En daarna hebben heel veel mensen gezegd, ja, ik snap wat hij heeft gezegd. Maar ik snap helemaal niet wat hij bedoelt en waar hij naartoe wil. Daar zit in deze tijd echt een probleem. Leiderschap bedoelt dat je voor Jan Modaal kan verklaren waar je naartoe wilt, en in de gesprekken met de vakmensen dan toch een andere manier van communicatie neemt. En daar zit een probleem. Ja. En daar verwacht ik dan ook meer van een bondskanselier, zelfs als lid van deze coalitieregering. En ja, en met Rudy, en die heeft het niet alleen gedaan, hij heeft het echt met een groot team gedaan. Daar zijn enkele dingen goed. Ik zeg dan kamp van mij bijvoorbeeld, ook van mijn partij. Als we manieren vinden om sneller af te kunnen gaan, zonder dat we aan het eind dingen helemaal dicht moeten doen. Hè? Als de grootste chemiebedrijf, BASF, zegt, als we niet tenminste 70% van het gas krijgen, gaan we dicht. En dan is het voor ons niet 5%, 3% minder, maar dan is de grootste chemiebedrijf van Duitsland van 100 naar 0. Ja, dan moet ik zeggen, daar is het niet. Maar als we zeggen, als we nog 70% van het gas krijgen, dan is het fijn. Ja, dan zou ik zeggen, oké, dan laat maar van die 30% afgaan. Daar ja. Ergens moet die oplossing zijn.
Ja, nog even over wapens. U had het er al eerder over. Er gebeurt ook iets wonderlijks in de geest van de Duitser, neem ik aan. Omdat die helemaal gewend is na de Tweede Wereldoorlog terughoudend te zijn op het gebied van defensie. Eigenlijk alleen defensief, nooit offensief. Geen grote wapens, moet je niet aan denken. En nu is er toch echt een discussie over, we moeten echt behoorlijk inzetten in deze oorlog. En ook dat zie je terug, ik neem aan, in de hele samenleving, maar ook in het kabinet. Dus hoe ziet u dat? Wat moet Duitsland doen?
Nou, het eerste is, we zijn deel van de Europese Noord-Atlantische Waardeunie, zo mag ik het zeggen. En we moeten realiseren, ook speciaal wij als Duitsers, dat die oorlog die daar gebeurt niet is van de Russische familieleden tegen de Oekraïnse familieleden of zoiets. Maar de vraag van een, ik persoonlijk denk een fascistisch systeem tegen de vraag van Europese waarden. En dan moeten we zien, dan kunnen we niet afstand houden en zeggen, ja, dat is een probleem, daar zijn we niet erbij. Maar dan moeten we realiseren, hoeveel kunnen we doen om Oekraïne te steunen zonder dat we deel van de oorlog worden. Want dat, tenminste in Duitsland, is dan toch die ja, daar zijn ja, heel veel mensen nog bang
voor. Als ik u tenslotte heel kort nog even mag onderbreken. Marine Le Pen, die zei debat met Macron iets interessants. Die zei, als je steeds maar zwaardere wapens levert en steeds meer geld en je steeds meer ermee bemoeit, eigenlijk ben je dan gewoon al als NAVO in oorlog met Rusland. En ik dacht toen, ja, ze heeft ook wel een punt. Is dat ook iets wat bij de Duitsers speelt?
Het speelt bij de Duitsers. Kijk eens, ik kijk naar mijn 84-jarige moeder, die nu die beelden vanuit Oekraïne ziet en plotseling zegt, Otto, ik dacht, ik had al die herinneringen aan die Tweede Wereldoorlog vergeten, maar nu heb ik dat weer en ik moet er weer over nadenken. Dat zit in de Duitse maatschappij. Ja, maar het tweede is, dat mag ik aan mevrouw Le Pen zeggen, daarmee speelt ze natuurlijk het verhaal van haar vriend Poetin of haar bankier.
Ja, nee, dat weet ik wel hoor. Het is natuurlijk haar politieke propaganda, ja. Weet ik wat. Maar ik dacht, inhoudelijk zit er toch iets in.
Ja, ja, kijk eens, maar daar zitten we dan weer. Als je weet dat aan de andere kant iemand is die bereid is om met geweld politiek te doen, dan moet je op een bepaald moment zeggen, hier is de grens. Als je die stap doet, doe ik die stap. Als je die stap doet, doe ik die stap. Ja, dat kan aan een eind naar een oorlog leiden. Maar die vraag is dan, en dan ga ik toch weer terug naar de Duitse geschiedenis. Daar kan je dan ook Chamberlain zijn, die een papiertje zat en met deze papiertje breng je vrede voor de wereld.
Peace in our time.
Peace in our time, en het was oorlog in our time. So je moet, en dat is voor Duitsland, maar je moet leiden. En dat moet Duitsland ook doen, dat snappen we langzaam.
Dank, Otto Frieke, lid van de Bondsdag namens de liberale coalitiepartij FDP.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Genocide, slager, oorlogsmisdadiger. Allemaal klassificaties die Joe Biden gebruikt om Vladimir Poetin te omschrijven. Ik praat er zo over met Amerikanist Koen Petersen. Eerst even naar het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Joe Biden zou overwegen om voor een tweede termijn te gaan.
Ja, dat zou hij gezegd hebben tijdens een gesprek met Obama, toen hij op bezoek was in het Witte Huis laatst. En ja, Biden zou geloven dat hij de kandidaat is die de beste kans maakt om Trump nog een keer te verslaan. En dat was natuurlijk ook de belangrijkste reden dat hij gekozen is. Dus dat komt goed uit. Dit verhaal komt van The Hill, een politieke site. En die hebben dat weer van bronnen uit het Witte Huis. Biden zou er erg open over praten. Hij heeft het ook wel eens laten vallen in toespraken en zo. Maar ja, het zijn voorlopig vooral nog geruchten. Maar het maakt al heel veel los, bijvoorbeeld op Fox News, Tucker Carlson, die gelijk maar even de laatste verkiezingsuitslag ontkent.
Joe Biden believes he is, quote, the only one who can beat Donald Trump. Which, if nothing else, suggests that Joe Biden believes he beat Donald Trump the first time. Hey guys, I got 81 million votes. Maybe I'll get 500 billion next time.
Ja, dat was Fox News. Biden zou 82 zijn als hij aan zijn tweede termijn zou beginnen. Ik moet zeggen, ik zie het niet voor me.
Nee. Leeftijd van politici was sowieso een onderwerp in de media deze week, toch?
Ja, ja, dat ging over senator Feinstein met name. Dat is het oudste congreslid van dit moment, 88 jaar. De San Francisco Chronicle die citeerde allemaal mensen uit haar omgeving. Ook senatoren, waaronder ook democraten, voormalige stafleden... die wel anoniem zeiden dat het erop lijkt dat zij haar werk eigenlijk niet meer helemaal aan kan. Ze stelt bijvoorbeeld steeds dezelfde vragen. En dat gaat dan over koetjes en kalfjes. Terwijl ze toch eigenlijk voorheen altijd op de inhoud zat, haar werk aan het doen was. En ja, dit is niet de eerste keer dat dit soort berichten over haar... buiten komen. En het is ook niet de eerste keer dat we dit over senatoren horen. En daarmee was de discussie weer even helemaal terug. Tot welke leeftijd kun je dit werk doen? En ja, daarmee gaat het natuurlijk ook elke keer automatisch ook over Biden, die ook op leeftijd is. En ja, hij heeft, zoals we ook al vaak hebben besproken, ook zo zijn momenten dat hij wat ouder en wat fragiel overkomt. Nou, pro-Trump media die suggereren regelmatig dat hij ze niet meer op een rijtje heeft. Waardoor hij ook, ja, daar worden nogal eens beelden uit de context gehaald of extra dik aangezet, maar dat is wel een beeld dat blijft hangen. Dus als leeftijd in het nieuws komt, dan is dat niet goed voor Biden. En dat is de laatste week veel zo. Ja. Daarbij ook nog even de woordvoerder van het Witte Huis, Saki, zei deze week... wij geloven dat Feinstein gewoon haar werk kan doen. Dus dat is ook nog een punt waar ze natuurlijk op wordt aangepakt... als dat niet zo blijkt te zijn.
Ja, maar goed, als je het allemaal zo hoort... het is ook wel een geriatrische instelling, hè, dat Washington...
Ja, je moet echt bejaard zijn om daar aan de macht te zijn, Bernard.
Ik ben er nog te jong voor, denk ik. Nou, even een ander probleem wat Biden echt teist, dat hij is gewoon impopulair.
Ja, precies. En dat blijft eigenlijk zo. Hè. Dat is echt ook een soort blijvende flatline in de peilingen, zeg maar. 42% is positief over hem, 53% is negatief. En... dat blijft dus zo. Terwijl we toch ook net de benoeming van een lid van het Hoge Rechtshof hebben gehad. Wat toch een belangrijk punt is voor die democraten. Maar dat blijft dan toch niet hangen in die peilingen. Dingen die wel blijven hangen. Inflatie, corona dat maar niet weggaat. En ook de oneenigheid daarover. Bijvoorbeeld die mondkapjes waar de rechter net weer een uitspraak over heeft gedaan. Die grote ambitieuze plannen van Biden. Die sneuvelden door zijn eigen partij. Ja, die verkiezingen die zijn al heel snel. En Biden die wordt op dit moment echt... Ja, vermorzeld op Fox News en heeft helemaal geen antwoord erop.
Ja, nog even naar Trump. Die werd geïnterviewd door Piers Morgan.
Ja, als die twee samen in een kamer zitten... Dan moet je echt een balzaal zoeken... want dan passen de twee ego's er anders niet in. Piers Morgan die was voorheen pro-Trump, bevriend ook met Trump. Daarna werd hij kritisch. Nou, dit interview lijkt die Trump hard te confronteren... met het feit dat hij de verkiezingen verloor. Hij deelde een heel spannende teaser die Morgan na dat interview... en dan klinkt het alsof Trump boos wegloopt.
The most explosive interview of the year.
I don't think you're real.
I'm not like...
Let's finish up the interview.
Morgan versus Trump.
Turn the camera off.
Very dishonest.
Ja, very dishonest. Maar gebeurde dit ook echt? Trump's team stuurde daarna meteen audiofragmenten naar media... waarin je hoort dat ze elkaar de hand schudden... en eigenlijk heel vriendelijk uit elkaar gaan. En er kwam ook een verklaring van Trump... waarin hij zegt dat erin geknipt is. Dus ja, ik weet niet helemaal wat er aan de hand is. Of dit gespeeld is, of raar geknipt... of dat toch wat anders aan de hand. In ieder geval is het weer een relletje. En dat is iets waar zowel Trump als Piers Morgan heel goed in zijn. Dus missie geslaagd.
Ja, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo'n promo hoor... ga ik luisteren, hoor. Dus voor mij werkt...
Ja, ik ook.
Ja. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. En ik praat verder met Koen Peters, Amerikanist en schrijver van de boeken Einddoel Witte Huis en In de Aanval over Trumps presidentschap.
For God's sake, this man cannot remain power.
Your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide in a half a world away.
Uitspraken van Joe Biden klinkt allemaal niet bepaald diplomatiek. Koen, denk je dat er wel een diplomatieke reden achter schuil gaat?
Ik denk dat er voornamelijk politieke redenen achter schuil gaan. Want het is verkiezingsjaar dit jaar. Het parlement wordt herkozen in het najaar. De partij van Biden staat er slecht voor en Biden ook. En die heeft dus alle middelen nodig om politieke steun te handhaven, waardoor hij nog iets van zijn verkiezingsprogramma kan waarmaken. En dat is hard nodig en daar grijpt hij deze middelen voor aan.
Ja, er zijn ook westerse diplomaten die zeggen, ja, je moet het ook een beetje zien. In Europa zijn we allemaal een beetje voorzichtig. En de Amerikaanse president die duwt als het ware een beetje peper in onze achterste met dit soort uitspraken. Dus het is ook daarvoor bedoeld. Deel je die mening?
Voor een deel wel. Wat je Biden ook moet gunnen is het succes van de westerse reactie op de inval in Oekraïne. De Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten zijn allemaal handen op één buik. De NAVO spreekt met één mond. En met die grote groep landen is dat best wel een enorme prestatie. En daar verdient Biden de credits voor, want ook als hij dat mislukt was, dan had hij daar ook de schuld van gekregen. Maar wat Biden niet doet, is aangeven wat uiteindelijk de missie van de westerse landen is in Oekraïne. Is dat Rusland verslaan of is dat een wapenstilstand bereiken? En omdat dat niet duidelijk gedefinieerd is, wordt er wel heel veel oorlogstaal gebezigd. En dat is denk ik ook voor die binnenlandse politieke reden. Maar de missie van wanneer is het geslaagd, wanneer is er sprake van succes, daar waagt Biden zich niet aan. En dat is ook wel weer een beetje, hoe zeg je dat? Laf is misschien niet het goede woord, maar het is wel een beetje ontwijkend wat hij
in afval onvolledig, dat begrijp ik. Mensen willen ook weten. Oké, dan kijk je altijd in dit totaal gepolariseerde land dat betrokken raakt bij een groot conflict. Dat brengt soms de partijen een beetje tot elkaar. Zie jij zoiets gebeuren tussen democraten en republikeinen? Zie je dat Oekraïne die twee partijen ietsje verder naar elkaar brengt of juist niet?
Ja, dat is wel heel erg opvallend. Dat de republikeinen en democraten alle twee vinden dat Amerika hier een actieve rol moet spelen zonder zelf troepen in Oekraïne te brengen. Maar de wapenleveranties worden door beide partijen gesteund. Ook vindt de achterban van beide partijen dat eigenlijk de Verenigde Staten niet genoeg doet. Hoewel het niet helemaal duidelijk is wat ze nog meer zouden moeten doen, anders dan nog meer wapens leveren. En wat je misschien had gezien als Trump in het Witte Huis had gezeten, was dat de Republikeinen dan misschien niet voor hulp aan Oekraïne waren geweest. Omdat Trump toch in eerste instantie vooral de Amerikaanse zaak wil behartigen op het Amerikaans continent en niet heel erg van internationale operaties is. Dat is niet gebeurd. En de Republikeinen hebben denk ik ook de gelegenheid genomen om toch terug te vallen op hun wat meer traditionele insteek, om wel de veiligheidssituatie wereldwijd actief te managen. En dus ook Biden te steunen, net als de Democraten in dit geval.
Ja. En kun je dus zeggen dat dit een ook voor de Republikeinen, maar ook voor Biden wel een optie is om zich als het ware wat te onderscheiden, te profileren?
Ja, ten opzichte van Trump in eerste instantie wel. Trump was heel positief over Poetin vlak voor de inval. Maar nu hij ziet dat de Amerikanen in overweldigende meerderheid vinden dat Amerika echt actief daarin een rol moet spelen, zie je dat Trump zich nu in interviews als grote vriend van Oekraïne en Zelensky profileert. Wat wel een beetje het probleem is voor Biden is dat hij hier misschien de goede dingen doet, maar dat hij politiek nog onvoldoende daar de vruchten van plukt. En dat komt ook omdat Amerikanen de inflatie een veel belangrijker thema vinden bij de verkiezingen dan de steun aan Oekraïne. Hoe groot die de support daarvoor ook is. En dat is wel iets waar Biden zich zorgen over moet maken. Want uiteindelijk merken mensen als ze hun auto volgooien met benzine of supermarktboodschappen doen, dat de prijzen enorm gestegen zijn. En daar krijgt Biden de schuld van. En dat is een nog groter probleem voor hem dan de situatie in de Oekraïne.
Ja. En ik begrijp het, want ik zit in Amerika en ik ben toevallig de afgelopen dagen in de supermarkt geweest en heb moeten tanken. Dat tanken is nog altijd de helft van wat het in Nederland kost. Maar de mensen weten echt hier niet wat ze overkomt. Dus dat is echt een punt.
Ja, de prijzen van de brandstof zijn door de bank genomen 60-70% gestegen. En Amerikanen zijn buiten de grote steden toch echt nog fanatieke autorijders. Dus die merken dat enorm. En die worden, of ze nou links of rechts zijn, hoog of laag opgeleid, blank of zwart, arm of rijk, worden daar dagelijks mee geconfronteerd. En dit is echt een thema dat alle Amerikanen raakt en daardoor politiek zo enorm gevoelig is.
Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amerikanist Koen Petersen. Koen, hoewel president Biden de mensen achter zich krijgt wat betreft Oekraïne, is zijn goedkeuringspercentage bijzonder laag. Op dit moment volgens 538, dat is die firma die het gemiddelde van alle peilingen uitrekt, 42%. Een beetje vergelijkbaar met Donald Trump na zijn eerste jaar. Waarom kan Biden met zijn optreden rond Oekraïne de mensen niet wat meer achter zich krijgen?
Ja, dat ligt toch eraan dat de steun voor Oekraïne groot is, maar die prijsstijgingen waar de Amerikanen dagelijks voor betalen, dat nog veel concreter de Amerikanen raakt. En dat is ook volgens peilingen het belangrijkste thema wat Amerikanen straks bij de stembus hun keus laat maken. Ja. Daarnaast wordt ook altijd gevraagd in peilingen of Amerikanen vinden dat het goed gaat met het land, of het land de goede richting op gaat of niet, of het op het goede spoor zit. En daarvan zegt ook maar 30% van de Amerikanen dat het land op het goede spoor zit, en ruim 60% zegt dat het de verkeerde kant op gaat met Amerika. En voor een partij die aan de macht is, zowel in het Witte Huis als in beide kamers van het parlement, de Democraten, de partij van Biden, ja, is het geen goed teken als zo'n groot deel van de Amerikaanse bevolking zegt dat het eigenlijk met het land totaal de verkeerde kant op gaat.
Ja. Dus in het ooit zo slecht geweest?
Voor de zittende partij heel slecht nieuws.
Ja, is het ooit zo slecht geweest? Ik herinner me de periode van Jimmy Carter. Toen had je vergelijkbare problemen met extreme inflatie en rijen bij de pomp en weet ik wat allemaal. En toen had je ook van die hele laagse. Is dat daarna nog wel eens voorgekomen tot nu?
Het is daarna voorgekomen onder de oude Bush. In de periode na Reagan, toen het economisch slecht ging en Japan de grote concurrent van Amerika was, zag je ook vergelijkbare cijfers. Maar de tijd van Carter wordt wel vaak die vergelijking nu meegemaakt. En met Carter liep het ook slecht af, want die werd na één periode door de kiezers naar huis gestuurd.
Ja, door Reagan. Hoe dramatisch is het? Want die verkiezingen komen er wel aan in november, maar ze zijn er nog niet. En je ziet vaak in campagnes of in verkiezingen, aankomende verkiezingen, dat op het laatst dingen toch nog behoorlijk wijzigen. Hoe zie je dat? Kan hij hier nog uitkomen? Of zeg jij, nou, dat wordt echt wel heel moeilijk?
Ik denk dat het heel moeilijk wordt, omdat eigenlijk de punten waar een president normaal gesproken wat steun in de peilingen voor krijgt, dat bij Biden geen effect heeft gehad. Hij heeft, zoals al eerder in de uitzending werd verteld, een nieuwe rechter in het Hoge Rechtshof benoemd weten te krijgen. De eerste zwarte vrouw, toch ook voor die democratische achterban een belangrijk moment. Maar dat heeft hem weinig geholpen. Een oorlogspresident krijgt normaal gesproken in de eerste maanden van zijn situatie veel steun. Ook dat zie je niet gebeuren. En er zijn eigenlijk heel weinig gelegenheden nog waar Biden zich op kan profileren om het tij te keren. Dus dat ziet er niet goed uit. En wat in de praktijk altijd het geval is dat een president in zijn eerste periode bij die tussentijdse verkiezingen een slecht resultaat boekt. En hoe slecht dat is, dat hangt weer samen met zijn populariteit. En die is van Biden heel laag als je het vergelijkt met andere presidenten in dit stadium. En het allerbelangrijkste voor Biden is, waar hij zich zorgen over moet maken, dat zijn meerderheid op dit ogenblik in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat flinterdun is. Als je een hele grote meerderheid hebt, kun je nog verkiezingen verliezen en toch je meerderheid behouden. Maar Biden hoeft maar 7 zeteltjes van de 435 in het Huis van Afgevaardigden te verliezen of 1 senaatzetel. En hij is die meerderheid kwijt. En als dat gebeurt, dan kan hij de komende 2 jaar in zijn periode naar zijn eventuele herverkiezing, als hij dat wil, eigenlijk niets meer bereiken.
Ja, is Clinton ook gebeurd en Obama ook gebeurd trouwens. En die zijn toch herkozen.
Ja, Clinton heeft heel knap een brug geslagen naar de Republikeinen. Die ging in plaats van een democratische koers een koers varen waarbij hij ook een handreiking naar de Republikeinen deed. In die tijd was het politieke landschap wel gepolariseerd, maar mocht je nog zaken doen met elkaar. Maar de polarisatie is nu dusdanig dat voor Biden veel lastiger is. En daarnaast heeft Biden ook in zijn partij met een extreem linkse vleugel te maken, die ook zelf geen zaken wil doen met de Republikeinen en eigenlijk vindt dat Biden het slecht doet omdat hij niet links genoeg is. Dus die partij van hem is ook tot op het bot verdeeld als je daarnaar kijkt. Ja. En maakt het ook voor hem heel moeilijk om met een flinterdunne meerderheid of met eventueel een minderheid nog iets te bereiken.
Ja, dus hij heeft 2 vijanden. Dat is de oppositie, maar ook zijn eigen partij voor een deel.
Ja, klopt. En hij is gekozen 2 jaar geleden als opponent van Trump als gematigde democraat. En iedereen dacht, ja, Joe Biden kan nog wel een brug slaan met de Republikeinen. Maar hij is met een ongelooflijk links programma aan de slag gegaan. En dat heeft ook veel kiezers teleurgesteld. En het is heel lastig voor hem om op een geloofwaardige manier nog weer daarvan terug te komen.
Ja, nou, die midterms die komen er dus aan. Het zou heel goed kunnen dat, zoals jij zegt, hij in allebei de huizen de meerderheid verliest en dat de Democraten dus een minderheidspartij worden. En dan krijg je de race naar 2024, de presidentsverkiezingen. Iedereen is daar al mee bezig. Biden, dat hoorden we ook al van Jan Posma, zou tegen Obama hebben gezegd dat hij ook in 2024 misschien wel mee gaat doen. De Hill heeft dat gezegd. Trump flirt ook daarmee. Die heeft in Mar-a-Lago heeft hij een soort van imitatie Oval Office ingericht in de voormalige bruidszaal van Mar-a-Lago, waar die kandidaten ontvangt die graag zijn zegen willen hebben. Hoe zie jij dit allemaal ontwikkelen?
Ja, ik denk dat Biden wel moet zeggen dat hij overweegt om nog een volgende termijn te gaan, omdat hij anders eigenlijk politiek uitgespeeld is als hij zegt dat hij na 2024 de handdoek in de ring gooit. Ik zelf houd er rekening mee dat er een tegenkandidaat uit zijn eigen partij komt die de kandidaat voor de Democraat voor de presidentschap wil worden. En dat is wel iets wat je vaker ziet bij een zwakke president. Komt er vaak uit eigen gelederen een andere kandidaat, waardoor Biden gedwongen zal worden als zittend president om aan voorverkiezingen mee te doen. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat hij dat niet haalt. Jimmy Carter overkwam dat toen Ted Kennedy zich kandidaat stelde. Ja. Die haalde het net niet, maar beschadigde Carter wel op zo'n manier dat die niet herkozen werd.
Ja, want ik
hou er rekening mee dat Democraten niet blijven wachten op een ramp en toch jongere kandidaten zich mogelijk zullen opwerpen om te kijken of ze de nominatie van Biden kunnen afpakken en de Democraten een kans kunnen geven om Trump toch ook na 2024 buiten het Witte Huis te houden.
Ja, nee, dat was zo. Kennedy die snoepte bijna de verkiezing weg. En uiteindelijk heeft Carter daardoor verloren. Nog één ding. Die vraag, je kunt er bijna niet omheen. We hebben hem al een beetje behandeld. Het wordt een soort geriatrische strijd. De heren zijn dan 81 en 78 als zij het zouden worden. Is dat niet ook een factor waarvan de Amerikaan op een bepaald moment zegt, ja, dat kan niet meer. We hebben een paar jonkies nodig.
Ja, dat zou kunnen. Je ziet wel dat Trump in zijn eigen partij nog ongelooflijk populair is. Meer dan de helft van de Republikeinen vindt dat Trump de politiek leider is van de Republikeinse partij. En je moet ook wel eerlijk zeggen dat Trump wat energieker overkomt dan Biden, terwijl ze eigenlijk maar een paar jaar in leeftijd verschillen. Dus Trump zou dat nog heel goed kunnen doen. Die moet vooral de afweging maken of hij het risico wil lopen om wellicht opnieuw die verkiezingen te verliezen en daarmee als loser toch echt de boeken in te gaan. Maar energie ontbreekt het Trump niet. En ja, misschien is 78 toch het nieuwe 58 van de 21ste eeuw.
Er is nog hoop voor ons allemaal, in elk geval voor mij. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van de boeken Einddoel Witte Huis en In de aanval over Trumps presidentschap. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.